onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen we het eerste vers van Psalm 84. Hoe lieflijk, hoe vol heilgenot, o Heere der legerscharen God, zijn mij uw huis en tempel zangen. En wat er verder volgt uit het eerste vers van de 84ste psalm. Doen wij in gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. Daarna zingen we het 5e vers van Psalm 86. Al de heidenen door uw handen voortgebracht in alle landen zullen tot u komen, Heere, bukken voor uw aanschijn neer. En wat er verder volgt uit het vijfde vers van de 86e psalm, na voorlezing van de geloofsbelijdenis. Vervolgens wordt u gelezen uit het boek der Handelingen, te beginnen bij het zevende hoofdstuk, het 51ste vers, tot en met het 8ste hoofdstuk, vers 3. We noemden nu Handelingen 7, vers 51, tot en met 8, vers 3.
Ik geloof in God en Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gij hardnekkigen en onbesnedenen van hart en oren, gij wederstaat altijd de Heilige Geest, gelijk uw vaders, alzo ook gij. Wien van de profeten hebben uw vaders niet vervolgd, en zij hebben gedood degene die tevoren verkondigd hebben de komst des rechtvaardigen, van de welke gij lieden nu verraders en moordenaars geworden zijt. Gij die de wet ontvangen hebt door bestellingen der engelen en hebt ze niet gehouden. Als zij nu dit hoorden, bersten hun de harten en knersten de tanden tegen hem. Maar hij, vol zijnde des Heiligen Geestes en de ogen houdende naar de hemel, zag de heerlijkheid Gods en Jezus staande ter rechterhand Gods. En hij zeide, zie, ik zie de hemelen geopend en de Zoon des Mensen staande ter rechterhand Gods. Maar zij roepende met grote stem stopten hun oren en vielen eendrachtiglijk op hem aan en wierpen hem ter stad uit en zij stenigden hem. En de getuigen legden hun klederen af aan de voeten eener jongeling genaamd Saulus. En zij stenigden Stefanus, aanroepende en zeggende, Heere Jezus, ontvang mijn geest. En vallende op de knieën riep hij met grote stem, Heere, rekenen deze zonde niet toe. En als hij dat gezegd had, ontsliep hij. En Saulus had mede en welbehagen aan zijn dood. En er werd te dien dagen grote vervolging tegen de gemeente die te Jeruzalem was. En zij werden allen verstrooid door de landen van Judea en Samaria, behalve de apostelen. En enige godvruchtige mannen droegen Stefanus tezamen ten grave en maakten grote rouw over hem. En Saulus verwoestte de gemeente, gaande in de huizen en trekkende mannen en vrouwen, leverende en over in de gevangenis.
De tekst voor vanmiddag vindt u ook in het boek der Handelingen en wel het 9e hoofdstuk, de verzen 1 tot en met 6. Handelingen 9, de verzen 1 tot en met 6. Daar lezen wij Gods woord, onze tekst als volgt. En Saulus blazende nog dreiging en moord tegen de discipelen des Heren, ging tot de hoge priester en begeerde brieven van hem naar Damascus aan de synagogen, opdat, zo hij enige die van die weg waren vond, hij dezelfde beide mannen en vrouwen zou gebonden brengen naar Jeruzalem. En als hij reisde, is het geschied dat hij nabij Damascus kwam en hem omscheen snellijk een licht van de hemel. En ter aarde gevallen zijnde, hoorde hij een stem die tot hem zeide, Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? En hij zeide, Wie zijt gij, Heere? En de Heere zeide, Ik ben Jezus, die gij vervolgt. Het is uw hart de verzenen tegen de prikkels te slaan. En hij bevende en verbaasd zijnde, zei de Heere, Wat wilt gij dat ik doen zal? En de Heere zeide tot hem, Staat op en gaat in de stad en u zal al daar gezegd worden wat gij doen moet. Gaan we nu zingen op Psalm 105, vers 5. God zal zijn waarheid niet meer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. En na de bediening van het sacrament van de heilige doop zullen we zingen derde vers van Psalm 134, dat zeer een zegen op u daalt. Andries Tiemen, Christian Rompkes, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Zingen wij van Psalm 45, het tweede vers. God, God, o held, uw zwaard aan uw zijde. Uw blinkend zwaard zo scherp gewet ten strijde. En het derde vers. Uw pijlen fel van uw boog gedreven zijn scherp en doen gehele volken beven. En wat er verder volgt uit de versen 2 en 3 van de 45ste psalm aan het einde van de dienst zal er gecollecteerd worden. De Heere zegene u en uw gaven. Geliefde gemeente, we hebben enkele versen gezongen uit de 45e psalm. Waarom zou dat zijn, jongens en meisjes? Is er verband met de tekst van vanavond? Inderdaad. Want de Heere heeft Saulus getroffen door het woord dat hij sprak. Het zwaard van het woord heeft zijn hart doorboord. En een pijl uit Gods pijlkoker heeft hem getroffen. Hij werd neergeveld. Getroffen in het hart van die grote vijand, die door genade tot een volgeling mocht worden. We gaan daar met elkaar over nadenken. We schrijven boven onze tekst: de Heere houdt Saulus staande. Met de hulp des Heeren, onder inwachting van zijn zegen, willen we stilstaan bij een drietal gedachten. In de eerste plaats een vijandige Saulus. Ten tweede een neergeworpen Saulus. En ten derde een onderworpen Saulus. De Heere houdt Saulus staande. In de eerste plaats dus een vijandige Saulus. Ten tweede een neergeworpen Saulus. En ten derde een onderworpen Saulus. En Saulus, blazende nog dreiging en moord. Saulus, een vijand van Christus, een vijand van de christenen. Hij wist wel veel uit de Bijbel. Zijn ouders zullen hem daarbij opgevoed hebben. Dat was de taak van Joodse ouders. Dat is ook de taak van ouders nu. Ik denk aan de doopouders, Lup en Margreet van vanmiddag. Het is onze taak de kinderen te onderwijzen. En dan zal ook aan Saulus verteld zijn wat er gebeurd is in paradijs. Welke gevolgen dat heeft gehad. Maar ook dat de Heere de moederbelofte heeft gegeven. En er zal aan Saul verteld zijn wat er in de tijd van Noach is gebeurd. En wat er plaatsvond in het leven van Abraham, Isaac en Jacob. Jozef, later de uittocht uit Egypte. De ondergang van de farao met zijn leger, dat Israël toch weer achterna kwam. Koning David, al die bekende geschiedenissen zullen eerst op heel eenvoudige en later op een wat diepere manier aan Saul zijn voorgehouden. In Cilicië heeft hij onderwijs gekregen. En later is hij naar Jeruzalem gegaan om daar het allerbeste theologische onderwijs te ontvangen wat er in die tijd was. Hij heeft gezeten aan de voeten van Gamaliel. En Saulus was een hele bekende geworden onder de Joden, nam een vooraanstaande plaats in, een farizeer. En dan zegt hij van zichzelf in Filippenzen 3 vers 6b, naar de rechtvaardigheid die in de wet is, zijnde onberispelijk. Hij wist dus heel veel van de Bijbel af. Maar ondanks dat alles was hij toch nog een vijand van God. En dat laat ons zien, geliefde gemeente, ook als we veel van de Bijbel weten, ook als we bij de Bijbel zijn opgevoed, is het wonder van de waarachtige bekering nodig. Daar wil de Heere ook om gebeden zijn. En dat gebed is voor Saul opgezonden. Daarom is dat gedeelte voorgelezen waarin we dat gebed tegenkomen. Wie heeft er voor Saul gebeden, jongens en meisjes? Dat was Stefanus. Hij werd gestenigd. En Saul was het daarmee eens. Hij was ook een vervolger van de christenen. Hij paste op de kleren van hen die Stefanus stenigden. En dan lezen wij het gebed van Stefanus: Heere, reken hun deze zonde niet toe. En in ieder geval is dat gebed verhoord in het leven van Saul. De Heere is hem tegengekomen. En dat hebben we allemaal nodig. Dat de Heere ons tegenkomt. Want ook de kleine Christian en alle kinderen die geboren worden, zijn zondaren. Het zijn allemaal opstandelingen tegen God. Het zijn allemaal kinderen die de zonde lief hebben en de zonde gemakkelijk doen. Voortgekomen uit zondige ouders. Wie zal een reine geven uit een onreine? Maar nu wil de Heere wel gebeden zijn om wonderen. Stefanus bad. De Heere betoonde zich de verhoorder van het gebed. Dat had Saul helemaal niet verdiend. Want als we naar Saul zien en wat hij deed, dan zou hij het zeker verdiend hebben dat hij zo regelrecht in de eeuwige rampzaligheid geworpen zou worden. We lezen dat in Handelingen 8, vers 3. En Saulus verwoestte de gemeente, gaande in de huizen en trekkende mannen en vrouwen, leverde hen over in de gevangenis. Hij spande zich in om het christendom te verdelgen. En we lezen daarvan ook in het vervolg van het boek der Handelingen, dat hij inderdaad heel veel dingen gedaan heeft om de christenen te vervolgen. En toch is de Heere in zijn leven gekomen. Heeft hem staande gehouden. Dus dat kan, geliefde gemeente. Laten we groot denken van de almacht van God. Hij is heel anders uit Jeruzalem uitgegaan dan dat hij in Damascus binnenkwam. We lezen in onze tekst: en Saulus blazende nog dreiging en moord. Nog steeds die vijandschap, nog steeds dat verzet. Hij dacht echt dat hij een gode welbehagelijk werk verrichtte door de christenen te vervolgen. Want hij beschouwde ze als een sekte met een opvatting die tegen zijn opvatting inging, tegen de opvatting van al die fariseeën en schriftgeleerden die er waren. Want wat dacht Saulus? Als ik mij maar stipt aan de wet houd, als ik maar doe wat de geboden van God mij voorschrijven en wat er aan allerlei bepalingen bijgemaakt is, dan zal het goed komen met mij. Dan zal ik in de hemel komen. En er was bij hem helemaal geen plaats voor de prediking van Stefanus, die het juist heeft laten horen dat er alleen maar zaligheid is door Christus, die dierbare borg en zaligmaker. En waar kwam toch die vijandschap en dat verzet vandaan? Wel, dat is aan de ene kant wel enigszins begrijpelijk, want de Heer Jezus ging om met tollenaren en zondaren. En wat zou er dan nog van de wetsvolbrenging terecht moeten komen? Dat was de mening van de fariseeën, ook van Saul voor zijn bekering. De fariseeën keken niet om naar zulke zondaren en tollenaren. En nu ging Saulus het door ontdekkende genade beleven, dat hij nog erger was dan die tollenaren en die zondaren. Waar staat dat, dominee? Dat staat in de Bijbel. Dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig dat Jezus Christus in de wereld gekomen is om de zondaren zalig te maken van welke ik, Paulus dus, de voornaamste ben. Dus hij zag zichzelf als een nog grotere zondaar dan een tollenaar en een overtreedster of overtreder van het zevende gebod. Zelf het meeste kwaad bedreven. Nooit heeft iemand zoveel kwaads tegen zoveel goeds misdreven. En als de Heere gaat ontdekken en dieper gaat ontdekken, voortgaat met het laten zien van wie wij zijn, dan gaan we daar toch iets van verstaan. Dat is nou de bevinding van Gods kinderen. Die leren verstaan en mogen beleven wat Paulus mocht zeggen. En dan kan het wel eens gezegd worden: mis Paulus, u was niet de grootste zondaar, maar dat ben ik. Heeft de Heere uw of jouw ogen al geopend voor zonde en schuld? Dominee Smits heeft het eens zo gezegd: ontdekking maakt een mens vatbaar voor Jezus. En dat is ook zo. Zonder ontdekking, zonder beleving van de schuld, heb je geen borg nodig. Maar als je door ontdekking een onbetaalbare schuld krijgt, want alles wat je probeert om af te betalen dat mislukt, wordt je uit handen geslagen, dan krijg je die dierbare borg en zaligmaker nodig. Saulus, blazende, daar was hij dus van vervuld. Daar staat een oorspronkelijk woord dat eigenlijk betekent dat was nou steeds zijn levenselement. Om de christenen te vervolgen, onophoudelijk. Daar had hij al zijn kracht en zijn tijd voor over. Blazende dreiging en moord tegen de discipelen des Heren. En waar ging hij naartoe? Naar de hoge priester. En de hoge priester gaf hem brieven om op te treden tegen christenen ook buiten Jeruzalem. De hoge priester, het Sanhedrin, had geestelijke zeggenschap over de synagogen in het buitenland, dus ook in Damascus. We lezen dat in vers 2: en begeerde brieven van hem naar Damascus aan de synagogen, opdat zo hij enigen die van die weg waren vond, hij dezelfde mannen en vrouwen zou gebonden brengen naar Jeruzalem. Hij zou ze binden. En hij zou ervoor zorgen dat ze naar Jeruzalem gevoerd zouden worden. Die verderfelijke richting van het Jodendom moest met alle kracht tegengestaan worden. En als hij reisde, is het geschied dat hij nabij Damascus kwam. Hij naderde zijn doel. En hij reisde ook op de middag. Hij nam geen pauze als het heet werd, maar hij ging door. Doorgaans werd dat wel gedaan. Het kan enorm heet worden in het Midden-Oosten, niet waar? Maar zijn vurige haat was zo sterk dat hij doorging. En dan komen we tot de tweede gedachte. Een neergeworpen Saulus. Nabij Damascus. En hem omscheen snellijk een licht van de hemel. Plotseling, onverwacht gebeurde dat. En dat was geen bliksemstraal. Dat was ook niet het gewone zonlicht. Dat was de glans van de heerlijkheid en de majesteit van God, waarin Jezus hem verscheen, een licht van de hemel. De hemel gaat ingrijpen in zijn leven. Dat hebben we allemaal nodig. Dat ingrijpen van de hemel in ons leven. En wat is dan dat licht? Wel, dat is het licht van Gods woord. Gods woord toont ons dat wij zondaren zijn. Doortrokken zijn van het kwade. Dat we een groot beest zijn. Denk aan Asaf in Psalm 73. Die mocht en moest dat belijden. Een groot beest te zijn. Niet in de uitleving, maar in de inleving. Wat er van binnen allemaal in mijn hart omgaat. En wat er in u en in jouw hart omgaat. We zouden het niet graag hebben dat iedereen dat zomaar wist. Ik heb het dominee van de Rente zo horen zeggen. Wij zouden 's avonds echt niet op de ramen geschreven willen hebben wat we allemaal gedacht hebben. Je zou je diep schamen. We zijn vijanden van God. We willen onder hem niet buigen. En na ontvangen genade, nadat de Heere ons te sterk is geworden, blijven we toch dat zondige bestaan nog met ons omdragen. En de Bijbel toont ons dat. We deugen niet. Maar ook toont de Bijbel ons het ingrijpen van God. De Heere werkt wonderen, zo ook hier in het leven van Saulus. Een licht van de hemel en ter aarde gevallen zijnde. Hij werd van zijn paard geworpen. Hoogstwaarschijnlijk zeggen de verklaarders immers dat hij te paard gereisd had. Bij 5 à 6 dagen zal hij erover gedaan hebben om die afstand te overbruggen. Op de aarde gevallen zijnde. Neerbuigend voor de majesteit en de heerlijkheid die in dat licht hem verscheen. De almacht van God ook, die daarin tot uitdrukking werd gebracht. Hoorde hij een stem die tot hem zeide: Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? Nee, er werd niet tegen hem gezegd: jongens en meisjes, wat doe je toch je best? Dat je zelfs op het heetst van de dag doorgaat om mij te dienen. Het was juist het tegenovergestelde. Wat vervolgt gij mij? Een vijand. Daar wordt hij mee bekendgemaakt. Als hij neergeworpen is en moet buigen. Saul, Saul. Het gaat persoonlijk om hem. De Heere komt in zijn leven. En zo laat de Heere ook u, mij en jullie zien waar we mee bezig zijn. Misschien leven we wel voor alles wat deze wereld biedt. En dat we de sportprestaties volgen, wat de voetbal betreft. ook wat de Olympische Spelen aangaat. Dat is voor ons veel belangrijker dan de kerkdienst. En wat zegt de Heere dan? Zoekt eerst het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid. En al deze dingen zullen u toegeworpen worden. Wat is het erg als de dingen van deze wereld nog steeds de boventoon voeren. We horen immers elke zondag dat de Heer het zegt, mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. Laat u met God verzoenen. Zoek het alleen bij mij. Proberen we dat door te geven in de opvoeding. En moeten we het nog met ledenogen aanzien dat één of meer van onze kinderen nog steeds afkerig is. Kijk, al is het dan in een andere vorm dan bij Saulus. Niemand wil van zichzelf de Heere dienen zoals God dat van ons vraagt. Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? En hij zeide, wie zijt gij, Heere? Hij hoort die woorden wel, maar hij weet niet wie ze uitspreekt. Hoe komt dat? Omdat hij de stem van de goede herder niet kent. Hij is nog geen schaap van die goede herder. En daarom vraagt hij het. Heere, wie zijt gij? Hoe is dat nou bij ons? Kennen wij de stem van de goede herder? Of zijn we nog een volgeling van de duivel? Geliefde gemeente, beste jongelui, lieve kinderen. Er zijn echt maar twee mogelijkheden hoor. Zie je toch bij Saulus? Hij wist zoveel van de Bijbel. Maar was nog een vijand van Christus. Hij had mede een welbaag in de steniging van Stefanus. Hij was het daar helemaal mee eens. Wij willen ook God niet dienen, zoals de Heere dat voorhoudt. We hebben ook de zaligmaker niet nodig. Tenzij we ontdekt worden aan onze zonde en schuld. Is ons levensboek al eens open gegaan? Heeft de Heer ons getoond waar we mee bezig zijn en wat er allemaal in het verleden is gebeurd? Wie zijt gij, Heere? En dan krijgt hij antwoord. Ik ben Jezus die gij vervolgt. Ik ben Jezus. Ik ben de zaligmaker. Ik ben gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren is. Ik heb ook uw behoud, uw zaligheid op het oog. En u vervolgt mij. Hij vervolgde Jezus in zijn volgelingen. Alles deed hij tot in de buitenlandse steden toe om christenen uit te roeien. Die sekte, die verderfelijke leer, daar moest een einde aan komen. En dan wordt hij gewaarschuwd, het is uw hart de verzenen tegen de prikkels te slaan. Ossen werden in het Oude Oosten gebruikt om voor de ploeg te lopen, die ploeg te trekken, zodat het land doorploegd werd. En als die ossen niet wilden, dan werd er een ossenstok gebruikt. Als zo'n os dan achteruit sloeg met zijn poten en niet wilde doen wat de boer van hem wilde, dan sloeg hij met zijn poten in die punt, die ijzeren punt, die aan het smalle gedeelte van die ossenstok ingedreven was. En dan deed hij zichzelf dus pijn. Hij benadeelde zichzelf. En daar is Saulus nu ook mee bezig. Hij dacht goed te doen, maar hij benadeelde zichzelf. Als hij zo was doorgegaan, als de Heer niet in zijn leven was gekomen, was hij zeker omgekomen. Voor eeuwig. Het is uw hart. De verzenen, de hielpezen, tegen de prikkels te slaan. Geldt ook ons, geliefde gemeente. Zitten wij nog steeds op een weg al verder bij God vandaan? En zegt u, ik maak wel uit wat ik doe. En u mag wel blij zijn, dominee of ouderling, als u op bezoek komt, dat ik tenminste naar de kerk kom. Maar verder moet het niet gaan. Als ik zondags in de kerk ben geweest, dan wil ik in de week zelf mijn eigen leven indelen en uitmaken wat ik doe en laat, waar ik heen ga en niet heen ga. En misschien, jongelui, leeft dat bij jullie ook wel. Als vader of moeder je waarschuwt en je aanspoort om de Here te zoeken en te dienen, dat je eigenlijk denkt in je hart, alweer zo'n opmerking. Daar heb ik eigenlijk schoon genoeg van. En wat doe je dan? Dan sla je de verzenen tegen de prikkels. Want als je daarmee doorgaat, dan zal de toren van God eenmaal komen. En we liggen eigenlijk al onder die toren. Vanaf het ogenblik van onze ontvangenis en geboorte, in zonde ontvangen en geboren, dat geldt dat kleine kindje Christian die vanmiddag gedoopt is. Dat gold ook Saulus, ook in zonde ontvangen en geboren. En daarom, een vijand van God, een tegenstander, een vervolger, geen plaats voor het evangelie in hart en leven van Saulus. Geen waarachtige bekering. Aan de buitenkant wel netjes en onberispelijk. Maar eigenlijk een wit gepleisterd graf. Dus aan de buitenkant een wit graf, maar van binnen allerlei onreinheid. De geestelijke dood. Graag kijken naar zondige dingen, horen naar zondige dingen. En zondige dingen doen met je handen, naar zondige plaatsen gaan met je voeten. Dat is de werkelijkheid. Zijn we daar nog nooit aan ontdekt? Smeek om ontdekkende genade. En als we daaraan ontdekt zijn, dan krijgen we in die weg Jezus nodig, die de enige en de volkomen zaligmaker is. Verwerp je nog de prediking? Legt u de prediking nog naast u neer? Bent u o zo druk met de dingen van dit leven, de beslommeringen van dit leven, de rijkdom, de afgoden van deze tijd? Dan sla je de verzenen tegen de prikkels en eenmaal komt er een einde aan. We worden lieflijk opgeroepen en dringend aangespoord de Here te zoeken. Ook jullie jongelui. Als je geen ongeluk krijgt, of als je bij een ongeluk gespaard wordt, zoek mij en leef. Het vrezen en dienen van God met de liefde van het hart, dat is echt het ware leven. En de ware vreugde wordt daarin gevonden. Denk aan die kameling. Hij reisde zijn weg met blijdschap, blijdschap, omdat hij gehoord had van vergeving der zonde ook voor hem. Het kan nog voor de allergrootste zondaar. En dan staat er van Saulus en hij bevende en verbaasd zijnde, zei de Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Een onderworpen Saulus. En we gaan er eerst van zingen, het zesde vers van Psalm 86. Leer mij naar uw wil te handelen, ik zal dan in uw waarheid wandelen. Neig mijn hart en voeg het saam tot de vrees van uw naam. Het zesde vers van Psalm 86. Een onderworpen Saulus, want hij sprak het uit: Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Heere, Kyrios staat er eigenlijk, en dat betekent hij die zeggenschap heeft over mij. Dus in die naam klinkt door, ik wil mij aan hem onderwerpen. Ik wil dat hij mijn leermeester is. Bij hem is het ware onderwijs te vinden. Die overtuiging heeft de Heere gewerkt in het hart van Saulus. Herkennen we dat? Dat ons willen onderwerpen aan het onderwijs wat Christus geeft. Dat we hem als profeet begeren in ons leven. Denk aan Psalm 25 vers 2. Heer, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? En dan staan daar verwijsteksten bij die tekst. Je kunt dat zien in kleine lettertjes. Dan wordt daar verwezen naar Handelingen 2 vers 37. Wat zullen wij doen, mannen, broeders? Ook zij begeerden onderwijs te ontvangen. die 3000 mannen, mensen die toegebracht werden op de Pinksterdag, onderwijs nodig. Ze beleefden het oordeel verdiend te hebben. Geldt hier bij Saulus ook bevende en verbaasd zijnde beven. Hij dacht dat hij goed bezig was, maar de zonde werd aangewezen. En hij wist heel goed uit de Bijbel dat diegene die zondig de toren van God verdient. Uw doen is rein, uw vonnis gans rechtvaardig. Beven vanwege de heiligheid en de rechtvaardigheid van de glans van Gods heerlijkheid. En bevende ook dat hij er toch nog mocht zijn. Want de Heere verbrijzelde en vermorzelde hem niet, maar wijst hem de weg die hij te gaan heeft. Staat op en gaat in de stad. En u zal al daar gezegd worden wat gij doen moet. Daar zal hij nader onderwijs van Jezus ontvangen door de werking van de Heilige Geest, die gebruik zal maken van Ananias. Onderwijs. Dat onderwijs hebben we allemaal nodig. Wanneer de Heere laat zien dat we het oordeel verdiend hebben, dan komt toch die vraag die ook rees op de Pinkster: wat zullen we doen, mannen, broeders, om die welverdiende straf te ontgaan? Om vergeving te ontvangen, om zalig te worden. En er wordt ook verwezen naar Handelingen 16, vers 30. Daar zegt de stokbewaarder het: lieve heren, wat moet ik doen opdat ik zalig word? Saulus wist heel goed hoe hij zalig zou worden, dat dacht hij tenminste. Als ik maar voldoende goede werken doe. Vertrouwen we ook nog op iets van onszelf? Ja, maar ik ben toch een trouw kerklid. Ik heb ook een gedoopt voorhoofd. Ik heb belijdenis gedaan. Er valt niks op mijn leven aan te merken. Ik ga zelfs aan het avondmaal. Wanneer we de stem van de goede herder niet kennen, wanneer we nog geen schaap of lammetje van hem zijn, dan is het mis. Je kunt alleen maar zalig worden door het werk van de zaligmaker. En nooit door iets van jezelf. Alles waar Saul op betrouwde, werd hem uit handen gedragen, bevreesd, bevende en verbaasd. Het was toch waar wat die secte van de christenen beweerde. Toch waar, alleen maar zaligheid door Jezus, die toch is opgestaan uit dood en graf en die nu tot mij gesproken heeft. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Onderwerping aan hem en vragen naar zijn wil. Dat kent ieder die de Heere met de liefde van het hart mag dienen. Want die vraag wordt niet alleen maar gesteld als die er in het leven komt, maar ook verder op de levensweg, telkens opnieuw. Bij alle dingen waar we voor gesteld worden: Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Onderwerping aan zijn wil en zijn onderwijs. En dan geldt wat we straks ook gaan zingen: ik zal u onderwijzen en u leren van de weg die gij gaan zult. Ik zal raad geven, mijn oog zal op u zijn. De Heere belooft ook dat onderwijs te geven. Als je het vraagt: Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Dan zal de weg tot de zaligheid ook gewezen worden, zoals die gewezen is aan Saulus. En dat mogen we ook aan onze kinderen doorgeven, moeten we zelfs doorgeven. Ja, maar ik kan dat niet, dominee. Buig de knieën. Ik heb het al genoemd. Al wat u ontbreekt, schenk ik zo gij het smeekt, mild en overvloedig. Denk groot van de almacht van God. Al hebt u een kind dat heel dwars is, dat eigenlijk niet meer naar de kerk wil. Ja, al is het zelfs al zo ver gekomen dat hij of zij niet meer gaat, niet meer in de Bijbel leest en niet meer bidt, zou iets voor de Heere te wonderlijk zijn. Als er nou één was van wie we gedacht zouden hebben, die gaat verloren, dan zou dat toch Saulus geweest zijn. Hij vond het heel goed dat Stefanus gestenigd werd. En hij deed er alles aan om de christenen gevangen te nemen en terecht te laten staan. Nou, zo'n man zal toch zeker verloren gaan. Dan zien we genade en soevereine ontferming van God. De Heere vraagt niet naar de goedheid van de mens. En ten diepste zijn we allemaal van dezelfde lap gescheurd. Dat betekent allemaal even zondig in onszelf. En de een, dan is de buitenkant misschien wat netter dan bij de ander, maar toch van binnen deugt het niet. Datzelfde wonder wat in Saulus' leven gebeurde, hebben we allemaal nodig. Zijn de omstandigheden anders? Denk op de Pinksterdag. Daar zullen er gestaan hebben die geroepen hebben, kruist hem. Denk aan Lydia, ging het weer anders. Maar toch ook de opening van haar oren en haar hart om het onderwijs van 's hemels wegen te mogen volgen. Is dat ons verlangen? Is dat ons gebed? Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Hij had al heel veel gebeden, Saul. Hier bad hij voor het eerst, zou je kunnen zeggen. Echt. De Heere had hem daarvoor gebracht. Had hem dat gebed geleerd. En hoe kan het nou? Dat de Heere Saulus een andere grote zondaar een zaligt. Wel, dat kan u alleen. Omdat al de zonden van Saul en al die anderen die zalig zullen worden, als een stroom op Christus zijn aangekomen. Een stroom van ongerechtigheden op hem. Om dat allemaal te dragen. Opdat er vergeving zou zijn. Niet alleen voor Saul. Maar voor de ontelbare scharen. Die zalig zal worden. Christus. Als de grootste wetsovertreder, als de allerergste zondaar en vervolger van christenen gerekend. Ja, als een vervolger van Christus zelfs gerekend. Want ook die zonde heeft hij op zich genomen. Zo alleen was er zaligheid voor Saulus. De Heere is in zijn leven gekomen. Heeft hem staande gehouden. En dan wordt het gebed, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Ja, en dan blijven er in dit leven nog heel veel dingen die niet goed zijn. Dat zegt Paulus toch later zelf ook. Het goede dat ik wil, dat doe ik niet. En het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Dat is nou de klacht van allen die met de liefde van het hart de Heere mogen dienen. En is het al geen rijk vooruitzicht? Dat dat eenmaal tot het verleden zal behoren. Eenmaal eeuwig en volmaakt. Naar ziel en lichaam. Met de liefde van het hart doen. Wat de Heere wil. Amen. Eindigen we met dankzegging. Heere, heb ootmoedig dank. Dat we samen mochten zijn in uw huis. Dat uw woord mocht klinken. Dat het sacrament van de heilige doop bediend mocht worden. Wees van dat alles de naprediker. Gedenk in de week die weer begonnen is. Help bij alle dingen, zonder u kunnen wij niets doen. Dat geldt in het werk, in de opvoeding, in de ambtelijke arbeid. Zonder u niets te kunnen doen. Bewaar en beveilig. En dat denken we ook opnieuw aan zuster Jannie de Vries-Ras, die een zeer ingrijpende operatie moet ondergaan deze week, kon het zijn. Wilt u het wonderlijk wel maken, gedenken met haar man, naar ziel en lichaam beide. Bewaar ons voor gevaren, die altijd en overal omringen. Bewaar bovenal voor een onverzoend sterven, dat smeken we. Enkel uit genade, om Christus wil. Amen. Zingen wij tenslotte van Psalm 32, het vijfde vers. Wil toch niet stug, gelijk een paard weer strevend. Vijfde vers van Psalm 32. Ontvangt u de zegen des Heren die we in zijn naam op u mogen leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.